Goedemorgen. Het is weer een genoegen om hier te zijn, om zo samen deze dienst te beginnen. En ik wil ook degene die buiten deze ruimte om luisteren, ook Gods zegen toewensen. We hebben het voorrecht om het woord te openen en dat mogen we doen in vrijheid. Fijn dat u vanmorgen gekomen bent. En ik wil de Bijbel openen bij de eerste Petrusbrief. We hebben al een prachtig stukje gelezen uit de Korinthebrief. Maar hier ook een stukje van de apostel Petrus. En ik wil nog eventjes bij de opstanding blijven van Jezus Christus. Paasfeest, wat we opnieuw hebben mogen vieren. En we lezen in de versen 3 tot en met 12. En in mijn Bijbel staat daarboven de hoop op de zaligheid. Maar hebt u een andere vertaling, de MBG bijvoorbeeld, dan staat daarboven hoop, geloof en liefde. En leest u uit de Telos vertaling, dan is het een levende hoop. De opschriften boven de Bijbelperikopen zijn niet geïnspireerd, dus die verschillen nogal. En ik zou vanmorgen graag boven dit perikoopje willen plaatsen een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Het thema van de overdenking vanmorgen. We gaan het lezen. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot een onvergankelijke en onbevlekte en onverweldbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus, hoewel u hem niet gezien hebt. Hebt u hem toch lief, hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft en verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespuurd. Zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en ook van de heerlijkheid daarna. Aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Een prachtig Bijbelgedeelte. Hoe kijken we, beste luisteraars, broeders en zusters, naar dit Bijbelgedeelte? We zouden kunnen zeggen, dit is geschreven aan Joodse christenen. En het gaat helemaal niet over ons. En verder bladeren in de Bijbel. We zouden er ook op een wat andere manier naar kunnen kijken en denken van, wat bijzonder, wat de apostel Petrus over zijn broeders en zusters schrijft. Een geweldige bemoediging aan hen die het moeilijk hebben. Joodse christenen die verdreven zijn, die het moeilijk hebben, die beproefd worden. En dan zien we op welke manier Petrus hen buitengewoon versterkt. Zoals hij ook de opdracht gekregen had van de Heer Jezus. Wijd mijn lammeren, wijd mijn schapen, hoed mijn schapen. Dat wordt hier wel in praktijk gebracht. Prachtig om dat zo te lezen. Maar we zouden ook nog op een nog andere manier naar dit Bijbelgedeelte kunnen kijken. En dan beseffen dat het over ons gaat. Dat het niet alleen zich beperkt tot de Joodse christenen, maar dat die beloften, die heerlijke zegeningen, ook u en mij gelden. En dan is dit een geweldig stukje Bijbelgedeelte waardoor we bemoedigd worden. Waarin we ons kunnen verbazen over alle rijke zegeningen en beloften die Petrus hier zo duidelijk herhaalt. En waarin hij ons versterkt en bemoedigt. En wat dat laatste betreft, wens ik u toe dat u er zo naar kijkt. En zo wil ik graag vers voor vers deze 10 versen doornemen. Een brief van Petrus, dat mag duidelijk zijn. Gericht aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Gelovige Joden die als vreemdeling verkeren in gebieden ver van hun oorspronkelijke land. Ze waren verstrooid nadat Stefanus die geweldige preek hield, later gestenigd werd. In de tijd dat Saulus de gemeente vervolgde, waren ze verdreven naar 5 verschillende plekken als we de eerste versen van dit hoofdstuk lezen. Ze bevinden zich in moeilijke omstandigheden. Je zou kunnen zeggen dat zij als gelovigen in dubbele zin vreemdelingen waren. Ze waren vreemdelingen te midden van heidenen waarna ze verstrooid waren, maar ook vreemdelingen omdat ze de Messias had aangenomen te midden van hun eigen geloofsgenoten die nog vasthielden aan de tradities en de religies. Niet makkelijk. En deze situatie, deze verstrooiing, brengt lijden met zich mee. Dat ziet Petrus heel duidelijk. En daarom schreef hij deze brief als bemoediging om hen in dat lijden heel specifiek te versterken, te herinneren aan wat God voor hen voor ogen had en om hen daarin te bemoedigen. Nergens lezen we dat Paulus zijn broeders en zusters opwekt om in opstand te komen, om zich te verzetten. En ook vandaag zijn er mensen, gelovigen, die verstrooid zijn. En ook wij kunnen ons vreemdelingen voelen in deze wereld die verandert, steeds meer verandert door de antichrist. En de andere kant is dat wij, broeders en zusters, steeds meer veranderen naar het beeld van de Heer Jezus. Ook wij voelen ons meer en meer vreemdeling in onze eigen woonplaats misschien wel. Vreemd, misschien vervreemd van de familie, omdat we zo duidelijk ervoor kiezen om de Heer Jezus te volgen. En ook dat brengt lijden, pijn en verdriet met zich mee. Broeders en zusters, we kunnen dit schriftgeleerde, deze 10 versen, verdelen in 3 stukjes. De versen 3 tot en met 5, waarin we eigenlijk lezen over de rijke vrucht van zijn opstanding, wat we vorige week hebben herdacht. opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop en een blijvende erfenis die ons niet zal ontgaan. En uiteindelijk de zaligheid, een behoudenis die straks wordt geopenbaard. Dit zijn feiten, broeders en zusters. Feiten die hebben plaatsgevonden aan het kruis. We zijn behouden. Onze ziel is behouden, ons lichaam nog niet. Dat wacht nog op de volkomen behoudenis. De Heer Jezus heeft gezegd, het is volbracht. Wij mogen er zeker van zijn, dat voor de gelovigen, voor zijn kinderen, al die beloften in werking zijn getreden. We zijn opnieuw geboren. We zijn een nieuwe schepping. Een levende hoop. De erfenis wacht ons. Een volkomen zaligheid waar we naar mogen uitzien. Vervolgens de versen 6 tot en met 9. Wat lezen we daar? Daar gaat het over hoe gaan wij om in deze wereld die God vijandig is. Hoe gaan we als gelovigen met die zekerheden en die beloften, hoe vullen we dat in elke dag van ons leven? En dan is het belangrijk dat we weten wat onze bestemming is. Het einddoel. Het einddoel van ons geloof als het geloven overgaat in werkelijkheid. En dan het derde gedeelte van wat we gelezen hebben, de versen 10 tot en met 12. Ja, dat is best wel een bijzonder stukje waarin Petrus wijst op hoe de profeten van weleer en hoe de engelen tegen deze genade die beschreven wordt, tegen deze beloften en zegeningen aankijken. De profeten wilden weten waarop de geest van Christus doelde met betrekking tot het lijden van de Heer Jezus en de heerlijkheid daarna. Ze zochten, speurden, er was een diep verlangen om erachter te komen wat dat betekende. En als we letten op die houding van die profeten en de engelen, vraag ik me af of dat ook niet iets aan ons te zeggen heeft vandaag de dag. Deze drie gedeeltes gaan we vers voor vers lezen. Met als thema daarboven een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Vrucht van de opstanding. Na Pasen mogen we dat zeker weten. Mogen we deze voorrechten tot ons nemen. Niet dat we daar ook maar iets voor gedaan hebben, maar omdat Hij, de Heer Jezus, daar alles voor gedaan heeft. En dan begint het zo geweldig. Geprezen zij God, onze Vader, die na zijn grote barmhartigheid, overeenkomstig zijn barmhartigheid, ons opnieuw geboren deed worden. Prijs de Heer. Tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus. Zijn grote barmhartigheid is zichtbaar geworden, lieve mensen, in zijn Zoon. Lijden, sterven en opstanding. Met een heerlijk resultaat, dat zich ook, hoop ik, in uw en in mijn leven zich heeft voltrokken. Opnieuw geboren. Een nieuwe schepping. Een levende hoop. Het is misschien ons niet aan te zien aan de buitenkant. Ons lichaam vervalt. Zien we elkaar elke dag, dan valt het niet op. Maar zit daar wat langere tijd tussen, dan zeggen we van, nou, die is ook achteruit gegaan. Maar innerlijk, broeders en zusters, worden we van dag tot dag vernieuwd. En als dat werkelijk zo is, dan gaat de omgeving daar ook iets van merken. Die levende hoop. Vers 4. Tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Met drie kenmerken wordt deze erfenis hier omschreven door Petrus. Ze is onvergankelijk, dus niet aan te tasten door de dood, waardoor ze uiteindelijk ook nog zou kunnen vergaan. Niet aan te tasten door de dood. Ze is onbevlekt, dus vrij van elke smet en ook door geen enkele vorm van zonde te minder kan zij worden aangetast. En zij is onverwelkbaar, dus zonder enige ontsiering. Of zelfs maar vermindering van haar schoonheid of uitnemendheid. Zij kan niet aangetast worden door de tand van de tijd. En wat misschien nog wel het meest belangrijke is, deze erfenis is verbonden met de erfgenaam van alle dingen, Jezus Christus. Deze erfenis is voor de gelovige Joden, maar dus ook voor de gemeente. En ook voor u en mij die de Heer Jezus heeft aangenomen. Het betreft het koninkrijk dat op de aarde komt. Nee, deze erfenis heeft niet te maken, denk ik, met het Messiaanse Rijk. Maar meer met het, hoe zal ik het zeggen, het hemelse deel van het koninkrijk. Deze erfenis is voor ons bereid. In de toekomst, dat zult u ongetwijfeld weten, zullen we samen met alle gelovigen, ja, mogen we ingezet worden om met de Heer Jezus te oordelen en te regeren. In 1 Korinthe 6, vers 2 lezen we: weet u niet dat u de wereld zult oordelen? Dat staat er echt wel in een hele andere context. En in vers 3 lezen we: weet u niet dat wij engelen zullen oordelen? Ik denk eerder gevallen engelen. Maar we zullen met Christus regeren in de toekomst. Dat maakt deel uit van die geweldige erfenis waar Petrus zoveel woorden aan wijdt. Een hemelse bestemming met verschillende taken. Dan gaan we naar vers 5. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En hier zien we wel een klein verschilletje tussen de verschillende vertalingen. Lijkt het in andere vertalingen nog steeds te gaan over de erfenis. In de herziene Statenvertaling gaat het meer over de erfgenamen. Onze erfenis wordt bewaard. Dat mag duidelijk zijn. Door de Heere God op een plaats waar geen dief en mot of roest haar kan bederven. Maar hoe zit het met de erfgenamen? U en ik, wij zijn zwak. We zijn niet in staat om onszelf te bewaren. En dan lezen we iets wat buitengewoon bemoedigend is. U wordt immers door de kracht van God bewaard. Is er dan van onze kant geen enkele inspanning? Jawel, we weten het. Geloven in de Heer Jezus. Al onze inspanningen zullen ons nooit deze erfenis brengen. En nadat we tot geloof gekomen zijn, zal ook elke inspanning van ons niets af kunnen doen aan deze erfenis. Het is zijn werk. En het is een heerlijke belofte. Broeder en zuster, u mag eraan vasthouden dat de erfenis voor u wordt bewaard. De erfenis wordt voor u bewaard. Maar u wordt voor de erfenis bewaard. We kunnen het van twee kanten bekijken. En daarmee geeft Petrus aan dat die erfenis heel belangrijk is. En dat dat een geweldig vooruitzicht is. En dat dat in de toekomst een hele belangrijke rol speelt in het leven van gelovigen. Een geweldige zekernis. Een geweldige erfenis. En wie zegt dit? Petrus. Petrus weet wel waar hij over spreekt. Hij die nog wel eens voor de voeten van de Heer Jezus liep. Hij die de Heer Jezus verloochende. En toch zegt hij deze dingen. Met een grote zekerheid. En we weten dat de Heer Jezus het toestond dat zijn discipelen door de Satan gezift werden als tarwe. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou ophouden. En dat was realiteit geworden in het leven van Petrus. En dat mag ook u en ook dat mag ik weten. Dat de Satan zijn best doet om invloed uit te oefenen in het leven van een gelovige. Maar dan mogen we ook weten dat we de Heer Jezus hebben, die voor ons bidt en pleit. Wat een geweldige bemoediging. We gaan naar vers 6 en daar lezen we, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Petrus zag dat wat hier gebeurde. En daarom is zijn bemoediging er ook. De tijd van zegen en rust die straks gaat aanbreken in het vrederijk. Het weten daarvan mag voor ons nu een bemoediging zijn. Om vol te houden. Om te volharden in het geloof. Het duurt niet lang meer. Wordt gezegd. Nou, bijna 2000 jaar geleden is dit geschreven. Niet lang meer. Als we het afzetten tegenover de eeuwigheid, is dat niet lang. En als we het leven van een gelovige bekijken en de tijd van moeite en verdriet en lijden, dan is dat inderdaad niet erg lang. Ook niet als we het vergelijken met het duizendjarig vrederijk. En dan staat er in 2 Korinthe 4, vers 17, zo mooi omschreven, want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een alles overtreffend gewicht van heerlijkheid teweeg. In de korte tijd dat wij leven, als volgelingen van de Heer Jezus hebben we te maken met allerlei verzoekingen. En Petrus zegt er wel bij, zo nodig. Want misschien als u verzocht wordt, als er tegenslagen zijn, dat u naar links of naar rechts kijkt en denkt, maar die broeder of die zuster, daar gaat het allemaal maar op rolletjes. Hoe zit dat? De Heere God gaat daarover. Wij kunnen dat niet beoordelen. En dat moeten we aanvaarden. Als je in je geloofsleven met beproevingen, als die er zijn, dan is dat omdat de Heere God dat nodig acht om je geloof te testen. Een aantal maanden geleden hebben we daar ook over gesproken vanuit de Hebreeënbrief. Dat God zijn kinderen tuchtigt. Met slechts dat ene doel, om het geloof zichtbaar te maken dat het echt is, dat het stand houdt. En dan zijn we bijna bij vers 7. Als het gaat over verzoekingen, beproevingen, dan is dat geen zaak van vreugde. Enerzijds verdriet en de andere kant is vreugde. We kunnen ervaren dat het moeilijk is in ons leven. Dat het gespannen is, dat er verdriet is. Maar tegelijk als we die ervaring hebben, mogen we eraan denken dat er een vreugde op ons wacht. Een erfenis, een behoudenis. En dat helpt ons om vast te houden en te volharden tijdens het lijden dat we in deze wereld meemaken. En dan brengt ons bij vers 7. Vers 7, opdat de beproeving van uw geloof, die van grote waarde is dan van goud dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Wanneer? Bij de openbaring van Jezus Christus. We hebben er net nog over gezongen. Geloof wat kostbaarder is dan goud en zilver. Hoe ziet die beproeving eruit? Voor de Heere God is het geloof van zijn kinderen veel kostbaarder dan goud. Goud mag dan het waardevolste metaal zijn op deze wereld, maar het is vergankelijk. Het geloof daarentegen is niet van voorbijgaande aard. Geloof, zolang we hier beneden zijn, is bepalend voor onze toekomst. En als het in Christus is, dan worden we daarin bewaard, zoals we net hebben gezien. Het geloof houdt vast aan de belofte. En het voorbeeldje wat hier gebruikt wordt om goud zo zuiver mogelijk te maken, wordt het in het vuur gebracht. Het wordt gesmolten en alles wat geen goud is, komt bovendrijven en dat wordt verwijderd. En zo is het ook met ons geloof. Het wordt gebracht in de vuurgloed van de beproeving, van de verdrukking. En dat neemt alles weg wat het geloof in de weg staat, wat onzuiver is. En dan, dat is best wel bijzonder, dan wordt dit vers afgesloten met mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid. Daarmee wordt dit vers afgesloten. Aan de ene kant lijden en aan de andere kant die heerlijkheid die komt. En bij dit vers moest ik denken aan de tweede brief aan de Thessalonicenzen. En ik stel voor dat we dat eventjes opzoeken. 2 Thessalonicenzen 1, want daar staan een paar prachtige versen die ook duidelijkheid geven over de tijd wanneer dit mag zijn tot lof en eer en heerlijkheid. De tweede brief aan de Thessalonicenzen. Hoe het getuigenis van Petrus en ook het getuigenis van Paulus met elkaar overeenstemmen en elkaar versterken. We lezen daar in de tweede brief aan de Thessalonicenzen, hoofdstuk 1, vers 6. Het is immers rechtvaardig van God verdrukking te vergelden aan hen die u verdrukken. En aan u die verdrukt wordt, samen met ons verlichting te geven bij de openbaring van de Heere Jezus vanuit de hemel met de engelen van zijn kracht. En dan wordt er gesproken over het oordeel wat over deze wereld komt. En hier gaat het niet over de opname, niet over het Vaderhuis, maar dat we samen met de Heere Jezus hier weer op aarde komen. En dan gaan we bij vers 10, lezen we iets prachtigs. Wanneer hij zal gekomen zijn om op die dag verheerlijk te worden in zijn heiligen, in alle gelovigen, en bewonderd te worden in allen die geloven. Want bij u vond ons getuigenis geloof. Dan mag blijken te zijn dat ons geloof die eer en die heerlijkheid en die lof uitwerkt, waarin de Heer Jezus en de God de Vader geëerd worden. Wat een dag zal dat zijn. Daar mogen we naar uitzien. Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet. Ik kan me voorstellen dat de eerste lezers, de eerste luisteraars van deze brief van Petrus, dat er waren die de Heer Jezus wel meegemaakt hebben. Maar voor ons geldt, en voor alle gelovigen op deze wereld, dat vanaf de hemelvaart tot aan de opname, dat we hem niet zien en niet gezien hebben. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Niet tastbaar, niet zichtbaar, niet uit te spreken. Dat ga ik ook niet proberen, want dat is hemels. We zien een aantal voorbeelden in de Bijbel waar de heerlijkheid van de Heer Jezus zichtbaar wordt. Maar dan gebeurt het altijd op een manier dat we er maar een glimpje van zien. De verheerlijking op de berg. En Paulus zelf, als hij zegt, ik ben opgetrokken geweest tot in de hemel, tot in de derde hemel. Maar hij kan er niet over spreken. Een heerlijkheid die pas geopenbaard wordt als we samen met hem weer op deze wereld komen. Vanaf de tijd dat wij opgenomen worden, zal dat zichtbaar worden. Niet zien met onze natuurlijke ogen, maar met onze geestelijke ogen kunnen we hem wel zien. Dat hebben we in de Hebreeënbrief gelezen. En dat mogen we in ons eigen leven ook ervaren. Dat de Heer Jezus zit, troont naast de Vader. Dat hij met eer gekroond is. Hij is eigenlijk al gekroond om straks als koning op deze wereld te regeren. Alleen, wij wachten nog op het moment dat hij mag komen. Met eer en met heerlijkheid gekroond. En zo mogen we hem zien. Prachtig als we dat weten. Omdat het in het woord van God staat. En Petrus schrijft hier, verheugt u zich met een onuitsprekelijke heerlijke vreugde. Hoe weet Petrus dit? De apostel Petrus heeft deze mensen onderwezen. Hen voorgehouden wat hun voorrechten zijn, die ze hebben verkregen. Hij heeft gezien dat ze in hun geloof beproefd werden. En wat nog mooier is, hij heeft gezien dat zijn broeders en zusters gegroeid zijn tijdens het leven. En als je geloof groeit, wordt de waarde hoger, groter, heerlijker dan zuiver goud. Dan is het geloof wat geestelijk dingen gaat zien die in de toekomst liggen. Die zeker zijn. Ondanks het lijden en alles wat zij om zich heen meemaken. Prachtig om dat zo te zien en te lezen hier in de Petrusbrief. Vers 9. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid, de behoudenis van uw zielen. Het is allemaal middel. Uw geloof, mijn geloof is een middel. Het lijden, de beproevingen, de tegenslagen, het zijn allemaal middelen die een hoger doel dienen. En het einddoel, dat is die onuitsprekelijke heerlijkheid. Het einddoel is de behoudenis, de volkomen behoudenis. Nu alleen nog voor de ziel, maar straks ook voor ons lichaam. En die kennis, die wetenschap, versterken het besef van onze behoudenis. De behoudenis van de ziel is het einddoel van het geloof. Met andere woorden, ons geloof bewerkt de behoudenis van de ziel. U hebt in het geloof de Heer Jezus aangenomen. Zijn offer aanvaard. Dat heeft broeders en zusters direct tot het gevolg dat we behouden zijn. Dat onze ziel behouden is. Dat is een feit. Dat is niet iets wat wij voelen of ervaren. Misschien ook wel, maar niet altijd. En zeker niet te midden van lijden. Ons lichaam is nog niet behouden. We kunnen nog ziek worden bijvoorbeeld. En ook de schepping is niet behouden. Ze zucht onder de zonde. We lezen daarover in Romeinen 8. De volle behoudenis laat nog op zich wachten. Daar zien we volhardend in geloof naar uit. Daarin mogen we elkaar bemoedigen en versterken. Broeder en zuster, denkt u er wel eens over na hoe dat allemaal in zijn werk gaat? We kunnen dit gedeelte op ons in laten werken. We kunnen zelfs ervaren van, maar hier maak ik deel van uit. En dan zien we die heerlijke beloften. En als we dat mogen zien als een heerlijk perspectief, dan kunnen we daar ook over dromen. Maar altijd binnen de Bijbelse kaders. Hoe zal dat zijn? En als we de hele Bijbel bestuderen, vallen er puzzelstukjes op zijn plek. En mogen we steeds meer zien van hetgeen ons wacht. Maar het draait altijd om die ene persoon. De verheerlijkte Christus, na Pasen, na hemelvaart moet ik zeggen. Soms proef ik bij broeders en zusters dat ze daar wisselend over denken. Het zal allemaal wel, de opname, de grote verdrukking, het Messiaanse Rijk en daarna nog weer iets anders. Er wordt verschillend over gesproken. Ik weet het allemaal niet. Ik wacht het wel af. Ik zal het wel zien. Dan denk ik, broeders en zusters, dat Petrus ons iets anders voorhoudt. En is het goed om hem serieus te nemen. Met name in de tweede Petrusbrief lezen we, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Het is belangrijk, lieve mensen, om Gods plan te zien. En het gaat er mij niet om dat we in allerlei schema's het plan van God kunnen waarnemen, maar dat Gods plan in ons hart, in uw hart wordt uitgewerkt. En dat we zien dat plan van God alles, maar dan ook alles met de Heer Jezus te maken heeft. Hij voert het plan uit, stap voor stap. En als we de Bijbel goed lezen, weten we dat het uitgewerkt is tot vlak bij de opname. Ons wacht een heerlijk moment En daar getuigt Petrus van in dit Bijbelgedeelte. Gods plan wordt zichtbaar door alle dingen heen, ook in deze wereld. En dat heeft te maken met kennis van de Heere God en kennis van de Heer Jezus. En daar sluit Petrus zijn brief ook mee af. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus. We horen wel eens zeggen, kennis maakt opgeblazen. En dat zal wel. Maar kennis van de Heere Jezus, wie Hij is, dat we Hem lief krijgen en steeds meer lief, terwijl we Hem niet zien. Dat we sterker en sterker gaan verlangen naar de volgende stap, waarin de Heere Jezus alles en alles betekent voor ons. Dat maakt niet opgeblazen, maar dat maakt ons geloof kostbaarder. Nog kostbaarder, totdat het geloof overgaat in aanschouwen. En Petrus, broeders en zusters, gaat nog een stapje verder. En dat lezen we in vers 10. Na deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en gespeurd. Zij hebben gesproken over dingen die zij zelf niet bezaten, maar wel begrepen dat de genade die aan u, aan ons bewezen is, genade zou er komen voor hen die er later deel aan zouden krijgen. Vers 11, zij onderzochten op welke en wat voor tijd de geest van Christus, die in hen was, doelde toen hij tevoren getuigde van het lijden dat op Christus komen zou, en van de heerlijkheid daarna. Zij wilden het weten. Zij zochten, zij speurden, totdat ze het zouden vinden. En dan lezen we zo mooi dat zij dat deden, niet voor zichzelf, maar dat ze ontdekten dat het voor ons zou zijn. Dat zij daar niet in zouden delen, voordat wij daarin zouden delen. Dat er met de openbaring van de Messias een heerlijke tijd zou komen, dat was voor de profeten niet verborgen. Maar dat de Messias eerst zou moeten lijden en dat daarna een tijd van heerlijkheden zou aanbreken, dat kregen zij niet op een rijtje. Daarover bleven zij nadenken. En dan staat het zo duidelijk in vers 12, aan hen werd geopenbaard dat zij niet zichzelf, maar ons dienden in de dingen die u nu verkondigd zijn, door hen die u het evangelie verkondigd hebben, door de Heilige Geest, die vanuit de hemel gezonden is, dingen waarin de engelen begeerig zijn zich te verdiepen. Behalve de profeten waren er nog anderen die zich daarin verdiepten, de engelen. Ze waren benieuwd naar deze dingen. Ze waren begeerig om inzicht te krijgen in het geheimenis. Hoe God van vijanden van zijn zoon aanbidders van zijn zoon heeft gemaakt. Ze herinneren zich de opstand van de Satan en veel gevallen engelen. En nu geeft de Heere God aan gevallen mensen die in opstand kwamen, behouden is. En daar wilden de engelen meer van weten. Zij verdiepten zich daarin. En hierin, broeders en zusters, zijn engelen en ook deze profeten een voorbeeld voor veel christenen vandaag. Die eigenlijk weten dat ze deel hebben aan deze dingen, maar er zich nauwelijks of helemaal niet in verdiepen. Zij hebben er geen belangstelling voor. Onbegrijpelijk. dat geldt niet voor u, broeders en zusters, mag ik hopen. Onuitsprekelijke, heerlijke vreugde. Ik hoef er geen naam aan te geven, want het is hemels. En wij zijn nog op deze aarde. Wij moeten het doen met geloof, met de getuigenis van de apostelen. We hebben de Heer Jezus niet gezien. Zijn kruisiging hebben we niet meegemaakt. Zijn bloed hebben we niet zien vloeien. Zijn opstanding hebben we niet meegemaakt. We hebben het wel beleden. We geloven het. We hebben hem lief. En wij verwachten hem door geloof. Dat hij spoedig komt. En deze onuitsprekelijke en heerlijke vreugde is een hemelse vreugde. En daar kunnen we nog geen woorden aan geven. Maar het versterkt wel ons verlangen om de Heer Jezus te dienen en hem spoedig te verwachten. Amen. Zullen we de Heere God danken voor deze zegeningen en beloften en bidden voor onze volgende, komende levenswandel. Vader in de hemel, wat een genade en wat een voorrecht dat we dit mogen lezen, dat we uw Zoon, de Heere Jezus, mogen belijden dat Hij die weggegaan is, dat hij onze schuld heeft weggenomen, dat hij gezegd heeft, het is volbracht. En dat dat een geweldige openbaring voor ons is, waarmee ons leven u toebehoort, Heer Jezus. Dat we met perspectief in dit leven mogen staan, waarin zoveel niet goed gaat. Chaos, verdriet, pijn, tegenslagen. Maar te midden van al deze dingen mogen we weten dat er een heerlijke erfenis, een behoudenis, gereed ligt. Waar u zelf over waakt. Niet alleen over de erfenis, maar ook over onszelf. Wat een voorrecht dat we dat mogen beseffen, tot ons door mogen laten dringen, dat er niets is van onszelf, maar alles van u. En dat maakt dat we als een levende hoop in deze wereld, te midden van broeders en zusters, in ons huwelijk, in ons gezin, in onze familie, als een levende hoop mogen zijn. Dat we altijd bereid zijn, zoals Petrus dat ook schrijft, om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat we dat doen met vriendelijkheid. Dat we dat doen met langmoedigheid. Vader in de hemel, we willen bidden, ook voor deze gemeente. Heer, dat ze een lichtend, dat ze een stad mag zijn op een berg die gezien wordt. Een wereld die donkerder en donkerder wordt. Waar we ons steeds meer als vreemdelingen gaan voelen. Maar tegelijk dat we een getuigenis mogen zijn van de mensen om ons heen. Help ons om daarin te groeien. Want dat is tot eer van uw naam. En daardoor, in uw grote genade wilt u anderen redden, bemoedigen en versterken. Vader, ik bid voor hen die een moeilijke weg gaan. Misschien vanwege ouderdom of ziekte. Zorgen die er zijn waardoor het misschien niet meer mogelijk was om deze dienst te bezoeken. Maar dan mogen we weten dat u dezelfde blijft. En dat de waarheid die we vanmorgen hebben mogen zien, realiteit is in ons leven. Wat zijn we? Wat is uw genade daarin groot? Vader, ik wil bidden voor
voor de broeders die leiding mogen geven aan deze gemeente. Dat ze dat mogen doen. Zoals Petrus het doet in deze brief. Dat zij dienstbaar zijn. Dat zij bemoedigen. En dat zij de kudde versterken. Vader in de hemel, dank u wel dat we zo vanochtend hier bij elkaar mochten zijn. Niet omdat we dat verdienden, maar vanwege uw grote genade. Vanwege uw grote barmhartigheid. We prijzen daarvoor uw grote naam, Vader en Zoon. Amen.